Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 podcast.
Met een nabeschouwing op de Grand Prix van Japan 2024. Verstappen stelt orde op zaken. Met vandaag een terugblik op de afgelopen zondag verreden Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka, waarin Max Verstappen de vieze smaak van Melbourne wegspoelde en zijn derde zege van dit seizoen boekte. Aflevering 172 van Race Reporter, seizoen 8 in deze lente, lekker weer. Van deze onafhankelijke Formule 1 podcast. En dat is bijna net zoveel seizoenen als Ajax gisteren tegen tegen doelpunten kreeg. Meine Güte. Sorry Ajax-fans. Maar een grapje moet wel kunnen, ja. Ik ben Lucas Degen. Zit hier vandaag met beide Jeroenen en de bril van Alad Kalf. Jeroen Demmerdaal is hier autosportschrijver van meerdere boeken. En Green. IndyCar podcast. Ik ben niet helemaal...
Je bent een beetje van de leg, Lucas. Rustig aan. Blijven ademen, inderdaad. Maar inderdaad. ik heb ook tot nog toe... Ja, goed. Ik heb ook tot nog toe slechts één boek geschreven. De tweede is in wording, maar meerdere boeken, zover ben ik nog niet.
Meerdere magazines.
Maar magazines zeker, ja. Dus als je hem nog niet hebt, hol naar je kiosk en ga vol gas magazine halen. Want dat is dat zijn mooie oudsportverhalen. En... ja, dat wij van WC eens zeggen, dat moet je lezen.
Zeker. Jij als geboren Rotterdammer, hoe was jouw weekend?
Ik als geboren Rotterdammer had een uitstekend weekend. En nou moet ik zeggen, ik ben als geboren Rotterdammer niet eens een ontzettende hardcore Feyenoord fan. Verre van zelfs. Maar het was gisteren wel een mooie pot voetbal in de Kuip. Had een lekkere voetbalsfeer daar.
Ja.
Ik had dat Jeroen het iets minder naar zijn zin had.
Ja, Jeroen Scholt is hier, volger van Formule 1 en MotoGP. Geboren Oostzaaner, geboren Amsterdam.
Geboren Amsterdam, Oostzaan, hoe kom je daar nou bij?
Nee, daar woont hij.
Nee, ik woon in Koganezaan.
Koganezaan,
ja, het is allemaal hetzelfde, man. Ja, hetzelfde. Allemaal iets met Zaan.
Ja, dat wel, ja.
Maar hoe was jouw weekend?
Ja, prima. Ik ben niet zo'n voetbalfan als dat ik MotoGP of Formule 1 fan ben. Dus ik ben wel voor Ajax, maar niet zo fanatiek. En als ze verliezen, ja prima. Maar ik heb het gisteren ook niet gezien.
Oh, echt?
Ik heb ook geen ISP-abonnement en zo.
Nee.
Dus,
Okay. Nou, ja. Nou, valt me weer mee. Toch?
Wat vond, je, en, wat vond jij er eigenlijk van? Waar ben jij fan van? Dat willen we weten, Lucas.
Nou, vroeger in de jaren 80 van Ajax, omdat mijn zus daar fan van was. Mijn zus heeft nog een stukje gras van de meren. Maar omdat ik verknocht ben aan Rotterdam, ben ik toch voor Feyenoord. Maar daarbij moet ik wel zeggen, ik ben geboren in Den Haag. Dus ja, ik ben voor ADO.
Een ADO-fan. Kijk, en
altijd,
dat is ook
als ik FIFA speel, kies ik ADO. Maar dan verlies ik altijd natuurlijk. Dat is duidelijk, toch? Ja, ik ben ADO.
Ik was altijd fan van Iron Maiden. Mag dat ook?
Nou, vooruit.
Yes. ADO,
weet je waar ADO voor staat?
Ooit heb ik dat wel geweten, ja. Maar jij gaat me nu vertellen.
Alles door oefening.
Oh ja, zo was het.
Okay. Dus ooit kunnen wij, als we doorgaan met oefenen, hele goede podcast worden.
Ja. Ik weet wel nog de Noad Advendum combinatie en de, wat is het, Nijmeegse Eendras combinatie.
Ja, dat is een vreselijke naam, ja. Wat is PSV?
Rooms-Katholieke nog iets, RKC. Ja. PSV is natuurlijk vierde sportvereniging. Ja. Het
zijn hele simpele namen.
NAC, ja. Was het dat zo weer? NAC?
NAC, Noad Advendum combinatie.
Oh, dat was die, ja.
NEC?
NEC is Nijmeegse Eendracht-combinatie. En je mag nooit NEC zeggen, het heet NEC. Want je weet, ja. NEC zit in je hart en je NEC zit hier.
Ah, race report wordt dan af.
Ja, ik had vroeger een vriend op de school van journalistiek. Die kwam uit Nijmegen. Die was daar heel, heel, heel erg vastberaden over.
Oh jeetje.
Dus ik heb altijd geleerd dat je NEC zegt, ja, en geen NEC.
Dat is waar, ja.
Ja. Maar goed, we dwalen af.
Nee hoor, helemaal niet.
Nou, wat een leuke podcast maken wij, zeg.
Ik wou nog zeggen, race report is ook een aftiteling. Maar al die letters, die gaan we niet, dat is allemaal veel te veel werk. Rob de Voogd is hier in de studio. Donateur, fan, supporter. En die kwam even langs wippen. Dus die mag lachen om onze grappen. En die heeft wat lampen meegenomen. Wat manlights. Dus dat is allemaal hartstikke mooi.
Dat wordt echt gieren weer, ja. Met die grappen van ons.
Lachen, ik weet niet, voor degenen die onze vorige aflevering hebben gemist, dat was een huishoudelijke mededeling met daarin de mededeling dat het ons allemaal wat veel wordt, als het ware, zeg maar. Dus wij hebben besloten om één keer per maand te gaan opnemen. We doen nog China, we doen nog...
Nee, we doen niet meer China.
Oh, we doen China niet, hoor ik net.
Ja, vanwege de planning, geloof ik. Hè? Omdat jullie zouden maar met z'n tweeën zijn, geloof ik. Want ja. Ik kan China, ja. Kan ik er niet bij zijn. En Charles kon ook niet. Dus inderdaad, toen dachten we, nou, dan aanvankelijk zouden we vanaf mei zouden we teruggaan naar één keer per maand. Maar nu doen we dat net ietsjes vroeger.
Ja.
En dus wordt het inderdaad, die laatste van China, die schiet er ook bij in.
Ja.
Maar vooral, ontzettend bedankt aan alles en iedereen voor de ontzettend warme en positieve reacties. Zeker. Op onze aankondiging. Want ik bedoel, dat was natuurlijk nog wel een beetje een zorg tot op zekere hoogte voor ons. Van hoe, hè, wat gaan de reacties zijn? Want we weten natuurlijk dat er heel veel mensen echt na iedere wedstrijd en na iedere race inschakelen. Dus ja, die mensen moeten we nu teleurstellen. Maar de reacties waren wat mij betreft hartverwarmend.
Ja, ja. Zeker. Dus sluit ik mij bij aan.
Ja, ik ook.
Dan gaan we het hebben over de Grand Prix van Japan. Deze keer vroeg in het seizoen. En ook geen regen gehad. Vroeg op wel weer.
Dat was wel jammer, want het voorspelde ze wel de hele tijd.
Ja, ik vind Japan met een beetje regen altijd wel leuk.
Nou, die tweede vrije training had een klein beetje spetteren, toch?
Ja, maar als ik nou ergens geen regen wil, is het in een vrije training. Want dan zien we gewoon niks. Dan gaan we gewoon rijden.
Ja.
Dan zit je daar vroeg in de ochtend.
Lekker vroeg op. Waar gaan we het over hebben? Deze aflevering 172, de dominante 1-2 van Red Bull Racing. Ferrari wordt tactisch steeds sterker. Dat heeft met wat aantal zaken te maken. Gaan we het over hebben. De wonderlijke tactische keuzes van Mercedes en McLaren. Yuki's puntend finish voor eigen publiek. De pijnlijke kwestie Lance Stroll. Mein Gute. En de voortdurende drama bij Alpine. En een vooruitblik op de Grand Prix van China. De Grand Prix van Japan, wat vonden we daarvan? De degensterrenmeter gaf 3 sterren. Totaal 80% koos voor 3 of 4 sterren.
Dat is maximaal dan 4, hè?
Ja, 4. Ja. 4 is het maximale. Jeroen, daar maar over sterren gaf jij de race?
Ja, een stevige 3. 3,2 stevige. Of zoiets. Ja, ik vond het een hele leuke wedstrijd. Er gebeurde veel. Vooral het feit dat we al die verschillende banden combinaties hadden. Het was juist omdat die banden relatief veel afsleten, moest je eigenlijk voor in ieder geval wel voor een 2-stopper gaan. En sommige gingen zelf, maar andere gingen voor een 1-stopper. Er waren ook weer een paar die zelfs voor een 3-stopper gingen. Dus in die zin, je hebt wel, er was flink wat keuze qua banden. En daardoor ook flink wat verschil in snelheid onderling. Waardoor je dus ook, het was ook niet alleen met DRS inhaalmogelijkheden. En dan is het natuurlijk op een baan als Suzuka, het is altijd nog een beetje krap. Dus als je iemand in wil halen, dan moet je daar wel gewoon even flink de zeilen voorbij zetten. Ik vond het een leuke wedstrijd. Ik heb me goed vermaakt.
Ja, ik vond het wel iets minder dan een 3, hoor. Ik vind 3 sterren wel erg veel. Maar het was op zich een goede wedstrijd. Maar vooraan hebben we natuurlijk weer geen strijd gezien. Dus dat vind ik dan wel weer een minpuntje. Maar voor de rest, ik vind 3 sterren wat aan de hoge kant. 2,7 ster. Kan dat ook?
2,7
ster vind ik
veel. Ja, 2,7, 3,2. Ik vind dat wel mooi. En dan zit je gemiddeld ongeveer op een 3. Dus nou, dat is prima.
Nee, maar hij was verder een prima wedstrijd. Maar ja, gewoon. Ik zal hem ook niet onthouden, zeg maar. Zoals toen in 1994 of zo, Suzuka. Of
2006.
Of de Prost Senna shows.
Ik begin een beetje oud te worden. Ik ben sowieso vorige week jarig geworden. Maar wat mij opviel is dat ik dacht, iedereen vroeg hoe lang duurt die race. Ik zei tegen iedereen 1,5 uur. Maar dat ding was toch tot 2 uur. Was dat altijd al?
Nou, het komt ook omdat je een beetje een rode kaart hebt. Of een rode vlag ertussen.
Zeg maar 55 rondes of 53 rondes waren het of zo?
Ja, 53,
ja. Nou, dit bedoel ik dus. Ik word oud.
Ja.
Och, en het was wel weer lekker vroeg. Hoe zaten jullie erbij zondagochtend?
Ja, fris.
Ja?
Ja, dat maakt niet uit.
Ga je daarna nog bed in of niet?
Ja, wel. Ja.
Nee, ik niet. Ik zat er uiteraard met de award-winning race reporter Mok.
Ja, dank je.
Juist. Daarna dacht ik van, ga ik dan nog terug mijn bed in? En toen dacht ik van, nee. Weet je, want tenminste had ik namelijk ook al 4, 5 koppen koffie op. Dus dan sta je natuurlijk ook stijf van de cafeïne.
Ja.
Vervolgens, het was hier heel slecht weer, in ieder geval in de ochtend. Dus ik heb samen met mijn vriendinnetje een aantal films zitten kijken. Bij het ontbijt, bij het laat ontbijt.
Welke film dan?
De Hunger Games series.
Oh, met jouw grote idool Jennifer Lawrence.
Met mijn grote idool Jennifer Lawrence, inderdaad, ja. Die stonden hier op Viaplay, de hele collectie. Dus we hebben de eerste 2 gezien. Ja.
Hoe kijk je dat dan in het Zweeds? Kan je daar doorheen komen in het Zweeds? Heeft ze dan ook een mooie stem? Of?
Nee, ze doen hier gewoon met omtiteling. Hè. Het is geen Duitsland.
Oh, ja, op Spanje.
Het is niet in Duitsland waar Clint Eastwood opeens handen hoog, Joe. Ja. Nee, dat is gewoon met ondertiteling hier. En ja, ik bedoel, met Zweedse ondertiteling is dat goed te doen. Ja. Ja,
nu ben ik het wel met je eens, we gaan alle kanten op.
Ja, maar dat is ook goed.
Maakt ons allemaal niet
uit. Ja, Netflix, hoppakee. Red Bull was sterk. Dat is ook logisch natuurlijk. Perez, die zat er goed bij hoor, in de kwalificatie. Opvallend dichtbij op Max.
Ja. Ja, ja, nee, dat was ook zo.
Ja. Nou ja.
Kijk, maar ja, goed, het punt is, kijk, wat Verstappen zei zelf dat hij niet helemaal happy was met zijn ronde. Maar Perez zei hetzelfde. Perez was ook niet happy met zijn ronde. Nee, dat zei hij ook na afloop. Dus in die zin, ik vond inderdaad dat Perez sowieso het hele weekend zat er gewoon lekker en stabiel bij. We beginnen nu trouwens wel uit te lopen richting het Red Bull blokje. Maar goed, dat is dan maar zo. Perez deed dit weekend wat mij betreft precies wat hij moet doen. Hij kwam net wat te kort op Verstappen. En dat blijkt ook in de race. Maar ik bedoel, vorig jaar hebben we natuurlijk steen en been geklacht over die man. En dit weekend deed hij exact wat hij moest doen.
Ja.
Werd gewoon tweede in de kwalificatie. Gewoon een gedeelde Red Bull eerste rij. Vervolgens in de wedstrijd rijdt hij gewoon relatief eenvoudig naar die tweede plek. Op wat is het, 12, 13 seconden achter Verstappen. Dat is exact wat hij moet doen. Dat is exact waarvoor hij aangesteld is. En als hij dan nog een keer doet wat hij moet doen, nou, dan mag je hem daar ook gewoon een compliment voor geven.
Ja, nou, dat vind ik nog te vroeg voor compliment eigenlijk.
Ja, maar jij bent in een hele negatieve
flow.
Hier zie ik al.
Ik kom wel gewoon in Amsterdam, dus uiteindelijk.
Ja, maar roepen dat ik je niks kan doen.
Nee, precies. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk wel binnen. Nee, maar het was 399 dagen geleden dat ze een 1-2 op de startgrid hadden.
Ja, dat las ik ook.
En ik vind, dit is wat Checo Perez hoort te doen. Dat ben ik helemaal eens met Jeroen. Dus ga ik hem geen compliment geven omdat hij gewoon doet wat hij moet doen. En verder niks bijzonders, want dat was verder niet uitzonderlijk of zo. Ik ga hem een compliment geven als hij dit nou eens de komende 4-5 wedstrijden blijft doen. Want dat is zijn grote probleem. Want hij heeft nog alles de neiging om best wel aardig aan een seizoen te beginnen.
Ja.
Misschien is het eerder andersom hoor. Dat Max soms een klein beetje moet wennen aan zo'n auto voordat hij hem helemaal naar zijn hand heeft gezet. Zoals vorig jaar met die RB19 ook, weet je, na Baku dat hij zei, nu heb ik hem pas echt door. Dus dat zou ook kunnen. Dus dat het verschil zo meteen weer wat op gaat lopen. Maar ik vond Perez gewoon.
Het was natuurlijk vorig jaar ook andersom. Hè, dat Perez, juist vooral toen ze die veranderingen doorvoerden, waardoor Verstappen zich lekker gingen voelen. Daardoor ging Perez juist erachteruit. Omdat ze die voorkant veel scherper maakten. Dus het is in die zin, het is wel opmerkelijk inderdaad om te zien. Hij zegt zelf ook dat hij een hele andere benadering heeft genomen. Vooral na de laatste paar races van vorig seizoen. Dus dat hij meer relaxed is. Nou ja, ik bedoel, we horen hem inderdaad tegenwoordig veel minder over het feit dat hij wereldkampioen gaat worden. Dus dat scheelt al, denk ik. Misschien is het voor Perez, en daar hebben we natuurlijk vorig jaar ook al een aantal keer over gehad. Misschien is het wel gewoon een mentale kwestie. Dat hij gewoon nu mentaal die weekenden heel anders ingaat. Nou ja, nu komt hij natuurlijk straks, komen Miami en Baku eraan. Dus dan kan hij als King of the Streets kan hij weer... die titel die nergens op gebaseerd is. Kijk, ik hoop gewoon dat hij ergens in de komende races gewoon een paar keer wint. En dat het WK nog een beetje spannend blijft.
Ja, dat
gaat niet gebeuren, maar dan hoop ik wel. Ja. Dat er nog ergens een paar remklauwen op die nummer 1 in de fik vliegen of zo. Ja.
Dat zou toch kunnen, ja. Maar voor de rest zie ik het niet echt gebeuren. Maar goed, ja, verder. Kijk, dat is het gewoon. Als zijn mindset zo gewoon zou zijn van, weet je, ik ga gewoon hier als tweede rijden en ik pak de zegers die Max niet wint en ik wil gewoon tweede in het WK en dat is mijn doelstelling, dan heb je best kans dat er heel veel druk van hem af is gevallen en dat hij nu wat vrijer kan gaan racen. Dat zou kunnen. En dan kan hij dit soort prestaties misschien wat vaker neerzetten, maar hij moet denk ik stoppen met proberen te zeggen en te roepen van ik ga wereldkampioen worden en al dat soort dingen meer. Want je legt jezelf een druk op waar je nooit aan kan voldoen.
Even terug naar de start. Iedereen ging door de eerste bocht
heen. Welke start? De eerste start.
Iedereen kwam door de bocht. Ik zei yes, eindelijk. Hè. Iedereen is er lekker doorheen. Geen problemen. En toen de tweede bocht. Toen was het raak. Met z'n drie naast elkaar. Albon rechts. Daniel Ricciardo zat naar links te kijken. Hoe heb je dat gezien? Wie zat daar fout? Dat is de raceongeval.
Ja, kijk, ik vond het opmerkelijk dat iedereen gewoon naar Ricciardo wees. Wat in principe misschien race technisch ook wel zo zou zijn bij normaal, als het een normale raceronde was geweest. Maar dit is de start. En ik vind gewoon, die bocht gaat daar naar links. Dus het is logisch dat Ricciardo wat meer aan de linkerkant zit te kijken. Albon legt haar hoofd gewoon op het hakblok door daar aan de buitenkant te gaan zitten. Bovendien, je gaat daar toch niet Ricciardo inhalen. Want de volgende bocht is weer naar rechts. Dus je komt elkaar sowieso tegen. En hij zit daar op het vuil. Je kan niet buitenlangs daar in die knik gaan rijden. Want daar ligt alleen maar veiligheid en onzin. Dus het was ook een hele gewaagde move van Albon. En ik begrijp het best dat je dat probeert. Ik begrijp ook best dat Ricciardo wat meer aan de linkerkant zat te kijken. Dus ik begrijp dit soort... Ik vind dit gewoon een racing-ongeval. Ik vind het gewoon... Ja, weet je, die dingen gebeuren.
Nou ja, dat vonden de stewards ook, want het heeft uiteindelijk tot niks geleid. Hè? Nee, overduidelijk een raceongeval. Ricciardo moet beter in zijn spiegels kijken. Albon moet wat minder ambitieus zijn in zijn inhaalpogingen. Maar dit is wat je krijgt op een baan als Suzuka. Suzuka, vooral met die vrachtwagens waar ze tegenwoordig mee racen. Het is krap. Ongeluk, klein hoekje, al die dingen. Dit gebeurt. En Ricciardo kijkt niet in zijn spiegels en die denkt van nou, hij kwam niet helemaal lekker uit die turn 2 qua tractie. En dat was natuurlijk ook de reden dat Albon, zeg maar, die er beter uitkwam, dat hij half langs zij kon
op de rode bandjes, dus die wilde ook meteen zaken doen.
Ook dat. Maar Enrique Jardo, ja, die snijdt gewoon de racelijn aan en vergeet vervolgens even dat er al iemand aan de rechterkant in zijn dode hoek zat. Ja.
Verloor 5 positie, zag ik. En Yuki schoot aan hem voorbij. Dus die denkt dat het in zijn hoofd... Dat
hij had een heel slechte start ook. Dus ik denk inderdaad dat hij gewoon gefrustreerd was. Dat hij probeerde om dat dan inderdaad... Nou ja, goed, nu maar dan afdekken en proberen om op die manier die positie te behouden. Ja, maar ja, goed. Nogmaals, dit is gewoon een raceongeval.
Op Silverstone kom je hier nog wel bij weg. Maar hier is heel smal, hè, Suzuka. Dus je zit al heel snel tegen elkaar aan.
Ja. Het weekend van Red Bull en Max Verstappen terug naar de reguliere programmering. Perez, die had een hele goede kwalificatie.
Dat mag je niet zeggen. Dat mag je alleen niet zeggen van Jeroen. Want hij doet gewoon zijn job. Dus dat verdient hij geen complimenten voor. Max Verstappen verdient daarom ook geen complimenten. Want hij deed ook gewoon zijn job. Ja. Het was natuurlijk... Melbourne was natuurlijk gewoon een bittere pil. Ja. Voor allebei, denk ik. Want ik denk dat ook Perez geen heel lekker weekend had daar. En we wisten natuurlijk van tevoren wel dat deze baan, dat de Red Bull waarschijnlijk wel goed zou liggen. Nou ja, dat blijkt wel. Nou moet ik zeggen, dat is vooral in de kwalificatie zat het eigenlijk nog best wel dicht bij elkaar. Maar dat hebben we natuurlijk al eerder gezien. Wat ik wel mooi, en we gaan het zo nog wel over hebben. Wat ik wel fijner vind, is dat overduidelijk die Ferrari in race pace gewoon beter geworden is ten opzichte van vorig jaar. Die gaan beter met de banden, omdat die houden ze langer heel. Wat Leclerc bijvoorbeeld deed met die eenstopper, dat had hij vorig jaar never nooit niet voor elkaar gekregen. Dus dat geeft denk ik voor de rest van het seizoen wel de burger wel moed. Maar Red Bull was dit weekend gewoon heer en meester. En is gewoon er eigenlijk redelijk eenvoudig naar een 1-2 gereden.
Ja, nee, ik wou nog wat op Ferrari zeggen. Maar daar komen we zo
meteen. Ja, maar dat kan zo
dus
meteen
dat is ook weer zo. Dus ik zeg helemaal niks.
Ja. Hou je mond nou eens.
Ja, sorry.
Goed, Verstappen Pol zat er goed bij. Lekker ontspannen. En Perez naar 2, een 1-2. Misschien het één na laatste keer dat Honda hier een 1-2 scoort. Want over een paar jaar zit ze bij Aston Martin.
Ja, wat is er mis met Alonso en Stroll? Die kunnen ook gewoon 1-2 daar scoren.
Ja, Stroll vooral.
Alles kan. Precies. Alles kan. Tuurlijk, Satoru Nakajima stond hier door op een podium. Dus het kan allemaal. Aguri Suzuki. Dan kan Stroll het ook.
En zeker als het regent hoor ik altijd dat hij geweldig is. Dus.
Ja, we hebben ooit een keer Pol gereden in Turkije. 36 jaar terug geloof ik.
27 jaar geleden was dat.
Ja, we hebben nog een vraag.
Nog in zwart-wit.
Vraag binnengekregen van Rob Beltman over de banden afgelopen weekend.
Wat Rob die vraagt, waren de banden niet de echte held van Japan? Eindelijk is niet een harde compound waar je de hele raceafstand op kon afleggen. En dus een serieuze keuze voor 1, 2 of 3 stops die je gemaakt kon worden. Zou dit niet bij meer races het geval moeten zijn? Want slijtend rubber zorgt voor leukere races. Daar refereerde ik inderdaad al een beetje aan in mijn eerste reactie. Inderdaad, de banden zorgden ervoor dat dit een leuke wedstrijd was. Omdat er een hoop verschillende tactieken waren. En daar dus ook verschillende bandencompounds tegelijkertijd op de baan. En er zat ook echt een verschil tussen versleten banden en tussen nieuwe banden. Dus de versnelheidsverschillen waren groot. Absoluut. Wat dat betreft heeft Pirelli hier zijn job goed gedaan. Maar dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met het circuit. Het circuit Suzuka is gewoon lastig voor de banden. En we hebben ook gewoon een hoop circuits op de kalender staan die een stuk minder inhakken op de banden. Dat is ook gewoon een beetje de aard van het beestje.
Bon, Horner, daar horen we niet meer zo heel veel over.
Nou, wat mij opviel is dat helemaal stilgevallen is. Je hoort er echt helemaal, het is echt helemaal klaar. Want Christian Horner, die staat daar een beetje in die pitbox alsof er niks aan de hand is. En het lijkt op dit moment wel een beetje, alsof in ieder geval, het is even radiostilte. Nou weten we wel dat die mevrouw natuurlijk, die heeft een advocaat in de arm genomen, dus die gaat wel wat proberen. Maar hij gaat zeker niet uit eigen beweging weg. En hij gaat zeker niet... Het vooralsnog is het wel gewoon een beetje stil geworden.
Ja. Nou, het is een beetje een interbellum. Maar dit is niet afgelopen. Er gaat nog van alles gebeuren. Want zij heeft inderdaad aangekondigd arbeidsrecht te gaan opzoeken. BBC heeft afgelopen weekend gepubliceerd dat het wel degelijk echt om seksuele intimidatie gaat. En niet om managementstijl of al dat soort dingen meer. Zeiden ook dat dat onderzoek is echt gedaan door een... Door een advocaat die al jarenlang met die Jovida, die Jovidia heet hij volgens mij, die Thaise man samenwerkt. Dus het is ook helemaal niet onafhankelijk gegaan. Dus er speelt nog van alles op de achtergrond. Alleen zowel Horner als de dame in kwestie, die hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend. Dus het is allemaal een beetje stillig momenteel. Ja. Maar dit is nog lang niet afgelopen. Dit is, hier gaat nog echt wel consequenties aankomen.
Ja,
nou
ja,
en de FIA is trouwens met die compliance afdeling van hun. Mm-hmm. Die zijn ook een onderzoekje begonnen.
Ook nog.
Dus dat zullen proces loopt ook nog.
Laten we ook een onderzoek beginnen dan.
Nou, omdat ze gewoon heel veel mensen...
Is die compliance afdeling niet al heel druk met Benz Sule? Ja, daar zit ook nog wat fout, geloof ik.
Maar ook die teambaasjes, hè, de Zac Brownjes en de Toto Wolfjes en zo, die willen allemaal wat meer transparantie hebben. Ja, en daar zijn ze dus ook een beetje mee. Daar is FIA ook een beetje mee bezig. Dat een beetje uitzoeken hoe dat allemaal zit en hoe dat allemaal gegaan is. Maar dit is wel een beetje radiostilte momenteel, dat klopt. Ja, maar dit is verre van gedaan. En ook binnen Red Bull zit het niet allemaal ineens allemaal helemaal goed.
Want nou, we hebben ook een vraag van Roel hierover. Nou, dus misschien kun je niet meteen mee. Oh, nou, die kun jij meteen even meepakken.
Sorry, Roel. Het valt me op dat het radio verkeerd tussen Verstappen en Horner een stuk zakelijker is dan voorheen. Wat denken jullie hiervan? Is dit een geval, we bewaren de vrede tot het einde van het seizoen en zien dan verder? Nou, ik hoop het einde van het seizoen, maar weet je... Kijk, wat Jos Verstappen natuurlijk heeft gezegd, neem dat alleen al, wat was dat, 3 weken geleden denk ik? Christian Horner is een enorm gedreven man. Hij is echt een sportman, die is ontzettend competitief, ontzettend gedreven. En die laat zich dat soort dingen echt niet zomaar eventjes vertellen en dan van zijn schouders afglijden. En natuurlijk is het Jos Verstappen en niet Max Verstappen. Mm-hmm. Maar het wordt natuurlijk wel, vanuit één mond gesproken. Hè? Ik bedoel, Max weet daar natuurlijk ook alles van. En Max staat natuurlijk niet pal tegenover zijn vader. Die staat gewoon achter zijn vader. En je gaat mij niet vertellen, als je een beetje het enorme ego van Christian Horner kent, dat hij dit zomaar laat welgevallen. Daar zit echt wel iets mis. Dat is niet zomaar eventjes van, nou, we zijn nu 3 weken verder. Ach, die Jos roept ook eens wat en laat het maar lopen. Nee. Daar gaat echt nog wel iets gebeuren. En dat heb ik al eerder gezegd. Ik heb ook gewoon het idee dat Max gewoon bezig is met het zoeken naar een uitweg in verband met het 2026 verhaal en die powertrain'tjes die komen. Ja. Ik denk dat dat echt een heel groot spel is wat op de wagen is gebonden. En dat er uiteindelijk echt wel het Red Bull wat wij nu kennen, dat dat wel uit elkaar zal vallen. Ja, ik denk dat het ego van Christian Horner zo groot is, dat hij het ook zonder Max Verstappen denkt te kunnen, zonder Helmut Marko denkt te kunnen en zelfs zonder Adrian Newey allemaal denkt te kunnen. Ik denk echt dat Horner wel zo'n mannetje is. En Max omgekeerd denkt dat ongetwijfeld ook over zichzelf. Zo denken al die egootjes natuurlijk over zichzelf, dat ze het allemaal helemaal prima alleen kunnen.
Ja.
Wat natuurlijk allemaal niet zo is.
Ik ga ook alleen podcasten over race reporten.
Ja, maar in je eentje praten is wel een beetje zielig. Dat is wel een beetje sneu.
Ja. Kenny Meister heeft ook aan een vraag gesteld.
Denken jullie dat het mogelijk is om voor een Ferrari of een McLaren dit jaar het gat naar Red Bull enigszins te dichten? Als ik Max weer zie dat het snelste rondje zetten op versleten hards, dan ben ik bang dat er nog best veel performance over is namelijk. Ik denk sowieso niet dat Ferrari en McLaren het gat helemaal gaan dichten. Ik denk wel dat Ferrari en McLaren later dit jaar nog wel races op eigen kracht misschien wel kunnen gaan winnen hier en daar. Maar dan heb je denk ik wel over versnipperde races, want ik denk echt dat Max gewoon nog 12 tot 15 Grand Prix dit jaar gaat winnen. Makkelijk. Dus ik vrees wat dat betreft wel weer voor die dominantie. Ik geloof niet zo in dat verhaaltje dat het gat gedicht is. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, dat snelste ronde op het eind nog eventjes neerzetten, dat is natuurlijk ook een beetje een consequentie van hoe er momenteel gereden wordt. Er wordt gewoon heel veel gespaard en dan zie je op het eind dat je best nog wel wat over hebt en dan kan je dat eens gaan doen, weet je. Maar dat zag je ook wel bij Carlos Sainz, die ook relatief laat zijn snelste race ronde neerzetten en alles. Dus dat geldt voor meerdere teams, dus dat vond ik niet
echt die auto's worden ook lichter, hè?
Sorry?
Die auto's worden ook gewoon lichter.
Die auto's worden ook gewoon lichter, inderdaad. Dus dat is allemaal niet zo'n... Dus dat vond ik niet echt een bewijs. Maar ik heb niet het idee dat hier iemand anders wereldkampioen gaat worden dan Max Verstappen dit jaar. Nee,
dat denk ik ook niet. Maar als je dan de glas half vol benadering neemt, vond ik wel dat het gat tussen Verstappen en Perez en Sainz viel me nog best mee. We hebben het wel eens erger gezien. Dat er veel grotere gaten zitten. Dus in die zin... Ik geloof dat Mark Hughes eerder vandaag in Motorsport Magazine beargumenteerde dat als Sainz niet vast was komen te zitten achter Norris, dan had hij eventueel Perez nog wel naar de kroon kunnen steken voor die tweede plek. Nou weet ik dat niet, zo 1, 2, 3, maar...
Wacht even, één taal.
Maar ik krijg een melding dat mijn laptop bijna uitvalt.
Oh, oké. Okay. Dus. Nee, ik zat gewoon lekker in mijn eentje te podcasten. Net als Christine Horner. Ik kan dat gewoon in mijn eentje. Ik ben Christine Horner wat dat betreft. Nee, maar ik het gat tussen Ferrari en Red Bull vond ik nog niet schrikbarend groot op een baan waar Red Bull geacht werd toch wel flink voordeel te hebben. Dus in die zin, dat is dan misschien nog een beetje hoopvol. Maar nee, natuurlijk wordt Max Verstappen gewoon voor de vierde keer wereldkampioen dit seizoen. Daar twijfel ik echt geen moment aan.
Nee, wie zou het dan moeten doen?
Nou, Sergio Perez uiteraard. Ja. En dat gaat niet gebeuren.
Nee, maar als Max al geen wereldkampioen wordt, is het zeker niet Sergio Perez natuurlijk. Dat is natuurlijk de enige die echt geen concurrent is voor de wereldtitel. Ja. Want die rijdt in dezelfde auto, dus dat gaat niet gebeuren.
Nee. Race Reporter is een onafhankelijke podcast en we doen dit samen. En we moeten het hebben van de donaties. Help Race Reporter de donkere oranje lente dagen door. Gisteren was een mooie oranje lucht in Nederland. Dat is hij. Support Race Reporter. Ga naar f1podcast.nl en klik op doneren. Er zijn ook nog mokken met de lente 24 kortingscode. Dus ga naar f1podcast.nl voor de Race Reporter mok. Gebruik lente 24 voor korting. En zoals gezegd, luister ook naar onze huishoudelijke mededeling podcast voor meer informatie over de toekomst van Race Reporter. Gevechten in de top 10. Ferrari wint als snuggerheld. Snuggerheid. Is dat een Nederlands woord?
Nee, wint aan snuggerheid. Oh. Lucas, even opnieuw.
Ze doen het goed. De tactiek van Ferrari gaat steeds beter.
Nou, dat vond ik wel, ja. En dat was vorige wedstrijd ook al. Toen weet ik niet meer precies hoe dat gebeurde. Maar vorige wedstrijd was ik ook al onder de indruk van hun strategische keuze. En nu vond ik het ook weer met Leclerc dat ze dat heel slim hebben gedaan. Door hem naar die eenstopper te laten gaan. Was misschien niet in algemene zin de snelste strategie. Maar voor hem in zijn situatie was dat wel de betere strategie. En dat heeft hem ook mede naar voren gebracht, naar plek 4 natuurlijk. Komt ook omdat, vorig jaar was dit natuurlijk bij Ferrari ook nooit gelukt. Omdat ze gewoon toen heel veel last hadden van slijtage van die banden. En dat is nu natuurlijk veel beter. Dus dat geeft je ook veel meer mogelijkheden strategisch gezien. Dat moet je natuurlijk ook meteen erbij aantekenen. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel het idee dat er veel meer rust in de tent is. Veel meer rust aan de pitmuur ook is. Ik hoor geen hele gekke radioberichten meer. Ze hebben nog wel steeds strategie A, B, C en D, geloof ik. Want die hoorde ik gisteren weer een paar keer langskomen.
Maar F, G en H zijn wel inmiddels de deur uit.
Die zijn inmiddels al inderdaad
dus dat,
de deur uit.
Dus dat gaat al goed.
Ik begreep later ook dat Charles Leclerc zelf ook echt gepusht heeft voor die ene stopper. Dat vind ik van hem goed. Want ik heb volgens mij vorig jaar ook al een keertje gezegd dat ik bij hem soms dat soort dingetjes nog wel eens mis. Hè. Hij moet ook zichzelf wat meer profileren als de grote meneer van het team. En dus ook eens op zijn borst kloppen en gewoon zeggen, zo gaan we het doen. Nou, dat deed hij nu ook wat meer. Dus ik zie daar wel positieve ontwikkelingen bij zowel Ferrari als bij Charles Leclerc. Sowieso natuurlijk, want die auto is een stuk beter geworden. En dat maakt het strategisch inderdaad natuurlijk ook wel een stuk makkelijker allemaal.
Maar hebben ze nou eigenlijk de goede keuze gemaakt bij Ferrari qua rijders voor 25 of niet?
Ja, daar ga ik geen vragen meer over beantwoorden. Want ik zit volgens mij al 26 weken op X te beantwoorden of het nou goed gaat met die vragen. Of met die rijders voor volgend jaar. Of dat nou wel Hamilton of Sainz of Leclerc of wie dan toch. Want Sainz heeft nu ook twee goede wedstrijden gereden, heb iedereen mij verteld. Dus die 7 wereldtitels van Hamilton, die moeten we eigenlijk vergeten. Want Sainz heeft nu twee goede.
Ik begreep ook dat hij ook Melbourne ook had gewonnen als Max Verstappen niet was uitgevallen.
Ja, dat heb ik ook begrepen. Ja, maar daar was ik ook al niet zo'n fan van die theorie.
Niet? Oh.
Die heb ik ook nooit zo begrepen. Maar ja, ik zie dat Max nu 4 keer heeft gereden. Hij heeft 4 poles gepakt. Alle races die hij finished heeft hij gewonnen. En alle snelste rondes volgens mij ook nog gereden. Maar die ene race dat hij daar niet meedeed, die zou dan net weer een ander wel weer beter zijn geweest. Ja, ik heb er moeite mee om die theorie helemaal te volgen. Maar het zal. Het zal.
Ja, maar kijk, jij kijkt pas in 1984.
Ja, dat is dus, ook zo.
Ik bedoel, wat weet jij er nou eigenlijk van?
Ik weet er niks van. Ik weet alleen Nicky Lauda altijd won.
Ja, precies. En Ayrton Senna.
Groot supporter. En volgens mij heeft hij de meeste mokken gekocht. Harry van Morter. Die heeft een vraag. Ook alweer aan Jeroen Scholten.
Harry van de Mokken.
Harry van de Mokken.
Harry van de Mokken.
het ziet er naar uit dat ze bij Ferrari qua strategie de goede kant op gaan. Of zie ik dat verkeerd? Ja, maar dat heb ik dus inderdaad net gezegd.
Ja, daarom dus, had ik hem ook verwerkt. Daarom had ik deze vraag ook verwerkt in het eerste punt. Maar
ja, dus dat hebben we niet zo handig gedaan.
Ik weet niet waarom hij eruit gehaald is. Ik had hem erin verwerkt, bewust. Maar
ja, wij lezen niet goed.
Maar goed.
Het staat er inderdaad.
Ja, draaiboek.
Maakt niet uit.
Dus het doet op vakantie.
Harry, dankjewel. Je ziet het niet verkeerd, Harry. Je hebt het helemaal goed gezien.
Koop nog een mok.
Harry van de Mokke heeft gelijk.
Ja. Mercedes die probeert dus wat anders met bandenkeuzes. Maar krijgt de eenstopper niet rond.
Nou, dat vind ik dan wel. Kijk, bij Ferrari, en daar hadden we het ook in de appgroep over, daar hebben ze ook nog. Daar zijn ze wat flexibeler in die strategie geweest. Eén ring op twee stopper, één stopper. En bij Mercedes gaan ze natuurlijk voor de moeilijke optie starten op hards en dan één stoppertje proberen. Ja. Wat dan uiteindelijk niet werkt. En ze uiteindelijk toch nog naar twee stoppertjes gegaan. Maar dan denk ik, waarom zet je niet eentje op hard en eentje op medium? Weet je, dat zijn van die dingen dat ik denk, ja, waarom. Je weet niet hard, het is wel een risicootje om daarop te gaan beginnen. Waarvoor split je dat niet gewoon? Je staat alle twee, ik weet niet meer wat ze precies starten, voorbij 7e en 8e of 7e en 9e. Dus het was alle twee al heel moeilijk om naar voren te komen. Het podium was eigenlijk al vrij kansloos. Ja, doe dan de ene medium en dan maar hard starten, joh. Ja, dat begrijp ik gewoon niet.
En dan kijken wat er blijft hangen, inderdaad.
Ja, maar ze hebben nog steeds van vroeger natuurlijk, toen ze zo dominant waren, toen met Rosberg ook, wilden ze altijd hetzelfde starten. Want ze wilden vooral niemand een voordeel geven van die rijders. Maar nee, ze zitten helemaal niet in die situatie nu. Ze zitten nu in de situatie dat ze zoveel mogelijk punten voor het team moeten binnenschrapen.
Nou ja, dat is
dus
het inderdaad.
Daar maakt het niet meer uit wie het voordeel
heeft. Ja, nee, het is een voormalig kampioensteam dat niet uit die rol kan stappen. En inderdaad meer flexibel kan zijn en om kan denken. Terwijl ze bij Ferrari inderdaad natuurlijk, ja, eigenlijk gewoon de pure noodzaak hebben ze allerlei, plan A tot en met Z hebben ze van stal gehaald. Ik vond het vooral heel erg hoopvol dat een Leclerc zo lang door kon op die banden. En dat hij dus daadwerkelijk een eenstopper voor elkaar kon krijgen. Want dat is namelijk, wat ik zeg, vorig jaar was dat never nooit niet gelukt met die Ferrari. Dus er zit gewoon echt wel vooruitgang in. Terwijl je bij Mercedes veel minder het idee hebt dat er vooruitgang in zit. Sterker nog, ik heb het idee dat ze op dit moment gewoon achter McLaren staan. Ook in het kampioenschap natuurlijk. En ik denk dat ze daar wel gewoon echt een probleem hebben.
Ja, enige wat ik nog wel over Ferrari, wat me wel opvalt dan, is dat ze hebben natuurlijk heel veel die race pace gegokt. Maar daarvoor zijn ze in de kwalificatie wel wat achter gegaan. Dat is natuurlijk misschien wel een beetje een logisch gevolg daarvan. Maar dat is wel echt een groot nadeel aan het worden natuurlijk, want Leclerc startte P8 en Sainz P4 nog eens kwam er nog tussen.
Maar Leclerc had gewoon een slechte kwalificatie.
Ja, Leclerc had een hele slechte kwalificatie, maar Sainz kwam dan tot P4. De Norris komt er dan nog voor. Dan wordt het al moeilijk, hè? Zeker op zo'n baan als Suzuka. Als je echt Red Bull wil aan gaan vallen, dan moet je echt vanaf die eerste start rijden. 1, 2, 3 maximaal. Want in de huidige Formule 1 is kwalificeren gewoon super, super belangrijk. Want je zit gewoon, je komt in dat verkeer terecht, een iets langzamere deelnemer zoals Norris. Kom er maar langs op Suzuka. Dat gaat niet zomaar even lukken. Je zit erachter, je zit er een paar ronden achter. Je banden worden warmer dan je verwacht, dan je hoopt. Dat je in vrije lucht zou doen. Soms moet je zelfs je pitstop iets vroeger gaan maken. Je moet reageren op anderen. Het comprimeert je wedstrijd heel erg. Dus ik hoop toch dat ze bij Ferrari toch wel iets meer ook. Zeker met Monaco in aantocht. Dat je toch wel die kwalificatie moet je niet vergeten hoor. Die is wel echt heel belangrijk.
Ja.
Bom, McLaren, die koos de aanval. Maar mogelijk een podium verloren van Norris?
Nee, want uiteindelijk is Ferrari gewoon heel duidelijk het tweede team qua snelheid. Mm-hmm. En dan zijn er wel eens situaties waarin je met een strategie toch nog naar het podium kan komen. Maar dan moet je er wel heel erg dicht achter zitten qua pace. En ik heb niet het idee dat ze er echt een podiumplek mee verloren hebben. Mm. Ik vond het wel inderdaad wat erg vroeg. Hij ging volgens mij ronde 11.
Snapte ik juist al.
Ja, ik snapte niet zo.
Nee, maar die eerste pakt ook gewoon goed fout. Want daardoor kwam hij juist voor Sainz terecht.
Ja, maar die hele race pak je niet goed uit. Want je ziet continu te vroeg.
Maar het punt is, dat is het probleem. Die tweede, toen hij helemaal op hard reed. Ik snap niet dat ze hem niet gewoon langer hebben door laten rijden. Ik vond juist dat ze hem bij die tweede veel te vroeg naar binnen haalden. Dat was het probleem.
Ja, waarschijnlijk omdat het niet werkt op die banden.
Ja, maar nogmaals, we hebben net vastgesteld dat Suzuka is Suzuka. Dus je hebt gewoon baanpositie. Ik vond dat ze daar de plank missloegen. Daar hebben ze volgens mij. En dan nog steeds had Sainz op termijn uiteindelijk alsnog voorbij kunnen komen. Maar ik denk inderdaad dat ze een kans hadden op een derde plek met Norris. En die hebben ze voor mij laten lopen door hem zo goed naar binnen te halen voor zijn tweede. Want ja, daarna was het gezien.
Ik ben van mening dat ronde 15, ronde 16 had ik begrepen. Ronde 11 vond ik te vroeg. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk ook niet dat zeg ik nogmaals. Ik denk ook gewoon niet dat hij de pace had uiteindelijk. Maar goed, ook bij McLaren vind ik, er zit gewoon een stijgende lijn in McLaren. En ik denk dat die gewoon heel blij mogen zijn met wat ze momenteel presteren. Ik moet wel zeggen dat Piastri mij dit weekend al tegenviel. Dit is echt een rijdercircuit. Het is wel zo dat hij nog steeds heel veel moeite heeft met het managen van zijn banden. En dat is natuurlijk op dit circuit wel, dan heb je wel echt een nadeel als je dat niet goed doet. Maar Piastri viel me niet mee.
Nee. We hebben ook een vraag van Bert Westendorp. Die zegt, Piastri wordt weer door Norris verslagen. Is Norris beter dan wij denken? Of is Piastri nog niet zo goed? Want hij lijkt op racepace nog niet een significante stap te hebben gemaakt. Nou ja, ik ben het wel wat dat betreft wel met Jeroen eens. Vooral ook omdat Piastri vorig jaar heel goed was op Suzuka. Volgens mij zelfs voorste startrij heeft. Of was het de derde dat hij startte. Maar ook hier weer. En in Melbourne was hij juist weer redelijk sterk. Wat betreft relatief sterk wat betreft de race pace. Maar ik denk ook dat het gewoon zo is dat Norris gewoon heel erg goed is. Ik denk dat Norris nog wel eens onderschat wordt door de goede gemeente. En Norris is haalt gewoon het maximaal uit die kar op dit moment. Dus ja. Een beetje en Piastri, het is inderdaad nog steeds een jongen die gewoon aan het leren is. Het is nog steeds pas het tweede jaar. Kijk, ik vond wel, op een gegeven moment hij zat heel lang vast achter Alonso. En toen dacht ik van, ja, daar moet je eigenlijk wel gewoon voorbij. En dat kreeg hij niet voor elkaar. Aan de andere kant, hij doet niet hele gekke dingen. Hij rijdt die wedstrijden wel gewoon uit. Hij blijft gewoon zijn punten er bij elkaar sprokkelen. Ik bedoel, dat was in het verleden wel eens een probleem bij McLaren. Dat een van de twee auto's het gewoon stelselmatig niet voor elkaar kreeg. Dus in die zin, hij doet het vergeleken met pakweg een Van Doorn of pakweg een Ricciardo. Hebben ze met Piastri gewoon een stap voorwaarts gemaakt. En hij kan gewoon alleen nog maar beter worden. Maar wat je zegt, ja, bandenmanagement is absoluut nog een ding. Daar moet hij gewoon nog beter in worden. En Norris is gewoon veel verder in daarin.
En ja, inderdaad, wat ook in die vraag staat, inderdaad, is Norris misschien niet beter dan wij denken. Ja, misschien wel. Dat ja, hij ook, nou, dat door hij is natuurlijk zeker. Een hele lief, leuk jochie en iedereen vindt hem heel aardig en grappig allemaal. En dat hij daardoor misschien ook wel eens een beetje onderschat wordt als een, weet je.
Nou ja, we vergeten nog wel eens. Ik bedoel, we hebben het altijd over George Russell als toekomstige wereldkampioen en toekomstige kopman van Mercedes. Maar ik bedoel, Russell en Norris ontliepen elkaar niet zo gek veel in de Formule 2. Hè?
Nee.
Dat is gewoon, dat ging gewoon heel lang heel gelijk op. Dus ik zie Norris niet noodzakelijk als de mindere van de twee. Sterker nog, je kunt zeggen dat misschien Norris zich beter ontwikkeld heeft dan Russell. Want Russell maakt nog steeds gewoon soms echt domme fouten. Ja. Norris niet. Dus, ik denk inderdaad dat Norris nog wel eens onderschat wordt. Ja.
Prachtig in het draaiboek. Aston Martin en gloeibriljant Stroll. Hoe lang kan
gloeibriljant zelfs.
Gloeibriljant.
Ja. Nou ja, kijk, ik vind het ondertussen wel echt. Ja, weet je, kijk, het kan je zoon zijn, maar je moet er nu echt wel mee gaan stoppen. Ik bedoel, je staat gewoon. We hebben gewoon gezien. We hebben heel duidelijk nu een afscheiding. Er zitten 5 snelste teams en de 5 mindere teams. En er zit geloof ik een halve minuut zat ertussen of zo, tussen Tsunoda en Hamilton. En je moet gewoon in dat gat rijden. Ook als je een mindere kwalificatie hebt of gewoon een hele slechte kwalificatie die ook weer zelf verkloot heeft. Dan moet je nog steeds naar P10 kunnen rijden, die Aston Martin. Want die is echt veel en veel beter dan de Haas en de Williams en noem het maar op allemaal. En dat je dat dan gewoon weer niet redt. Ik vind het echt een schande. Ik vind het echt wel een schande dat zo'n. En ik vind het echt ook gewoon heel zonde dat zo'n jongen gewoon zo'n goede stoel, relatief goede stoel, gewoon bezet houdt.
Ja.
Want
nou ja, goed.
Je kent er zoveel leukere coureurs voor.
Ja, maar dit hebben we vorig jaar al gezegd. Dit kost je gewoon punten.
Ja,
en dit kost je op jaarbasis echt een hoop punten ook. En als je dan gaat kijken naar Ferrari, McLaren, Aston Martin, Mercedes, staan toch allemaal redelijk dicht bij elkaar. Dan weet je dus ook dat het je waarschijnlijk gewoon positie in de 2K gaat kosten. En daardoor gaat het je dus ook gewoon centen kosten. Ja. Maar ik moet wel zeggen, de geruchtenmolen begint steeds harder te zoomen over dat dit misschien toch echt wel gewoon een keer het laatste seizoen zou kunnen zijn voor Stroll bij... Ook natuurlijk omdat Aston Martin volgend jaar naar het WEC komt met die hypercar volgens mij. Mm-hmm. Het zou mij niet verbazen als ze hem afserveren en dat hij volgend jaar gewoon een niveaucurie rondrijdt in het WEC. En dat ze er gewoon een keer een echte coureur naast Alonso zetten. Als hij er dan nog is natuurlijk. Want ja, het wordt ook gewoon voor die jongen zelf gewoon niet leuk. Het
is pijnlijk.
Ik bedoel, het is voor hem ook gewoon heel vervelend natuurlijk.
Ja. Het is al geen leuke jongen.
Nou ja, dat dan niet. Hij komt op mij in ieder geval als een ontzettende zagrijn over, alsof hij het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Maar ik bedoel, en ik heb ook verder geen medelijden met hem hoor. Want ik bedoel, hij heeft natuurlijk een leventje waar de meeste van ons alleen maar van kunnen dromen.
Best wel.
Gouden pollepel en al dat. Maar het is voor hem ook gewoon niet leuk. Want hij wordt week in, week uit, wordt hij ten eerste te kakken gezet en in zijn hemd gezet. En dan vervolgens ook door alles en iedereen nog, bijvoorbeeld door ons, een beetje toch stilletjes en soms wat minder stilletjes uitgelachen. Het moet gewoon een keer klaar zijn. Hij heeft gewoon niks te zoeken in die stoel. Zo simpel is het.
Timo Doop vraagt, zijn McLaren, Mercedes en Aston Martin nog echte uitdagers voor het tweede team Ferrari? Of is het duidelijk dat zij op P3 gaan vechten? Waarom doe ik deze vraag eigenlijk?
Dat weet ik niet, maar je mag best van mij voorlezen. Dat vind ik helemaal goed. Want het is een goede vraag van Timo. Is Ferrari inderdaad al gezien voor als het gaat om P2? Of kan dat nog? Nou ja, Aston Martin om voorgenoemde redenen namens Lance Stroll. Dat zie ik niet gebeuren. Mercedes heb ik ook mijn twijfels over. Maar McLaren is al een aantal keer gewoon echt in de buurt geweest bij Ferrari. Hè. In Melbourne hadden ze echt een tactisch gevecht. Ze hadden hier natuurlijk nogmaals. Ik denk nog steeds dat Norris met een iets slimmere tactiek had die Sainz achter zich kunnen halen voor P3. En er zit natuurlijk ook gewoon nog wel wat rek in die McLaren. Dat hebben we voor natuurlijk ook vorig jaar gezien. Dat ze na een slecht begin gewoon heel goed voor de dag kwamen in de tweede seizoenshelft. Ja, als ze dat weer doen. Dan zou het best nog wel spannend kunnen worden tussen Ferrari en met name McLaren, denk ik. Dus het is voor mij nog, wat is het, 3-4 races, is het nog iets te vroeg om te roepen dat die race al gelopen is.
Ja, eens. Nog een lang seizoen. Gevecht in het middenveld gaan we naar kijken. Yuki verslaat Stroll en beide hazen. Yuki ging als de brandweer, was een torpedo in de eerste ronde. Leuk hoor, punten.
Ja, en de sleutel was die pitstop, hè? Die pitstop waarbij ze geloof ik met 6 man tegelijkertijd binnenkwamen. Ja. En hij zat ergens achter in het groepje. En vervolgens stuurde ze hem als eerste weer naar buiten. Ja, dat was wel gewoon uitstekend pitstopwerk van de Minardi crew. Dus ontzettend mooi. En natuurlijk Yuki, geloof ik de eerste Japanner sinds Kamui Kobayashi ruim 10 jaar geleden. Die als Japanner voor het Japanse publiek punten scoort. Dus hij treedt in mooie voetsporen wat dat betreft. En Yuki gaat van sterkte naar sterkte eigenlijk. Is gewoon heel goed aan het seizoen begonnen. In tegenstelling tot dus inderdaad de eerder genoemde Ricciardo. Die op dit moment gewoon echt in zijn zak heeft. En ja, bij Red Bull zullen ze op een gegeven moment een keuze moeten maken. Van wat gaan we doen? Gaan we door met Perez? Of gaan we nu weer intern promoveren? En is Yuki nu klaar voor het grote werk? Dat is de vraag. Ik ben nog steeds niet 100% overtuigd. Nee. Want het blijft Yuki Tsunoda. Maar hij is wel lekker begonnen het seizoen. Dat is wel zo.
Wat hij ook heel volwassen deed. En die volwassenheid, dat is nog wel eens een beetje zijn probleem geweest. Dat hij dat dus niet is. Maar wat hij bijvoorbeeld al heel volwassen deed, was na die pitstop was hij zo heel erg overdreven naar zijn pitcrew bezig om die te bedanken. Nee, maar dat deed hij heel goed. Ja. Dat deed hij heel erg volwassen, weet je.
Ja.
Nee, dus hij is wel echt aan het manifesteren. Ja, ik zie ook nog niet echt een Red Bull coureur in hem. Maar ja, goed. Qua rijden is er weinig op hem aan te merken. Ik heb ook geen echt slechtere weekenden meer of zo. Hij doet geen malle acties meer. Alleen hij is heel moeilijk te beoordelen qua snelheid, omdat hij naast Ricciardo rijdt en daarvoor reed hij naast Nick de Vries. Dat is ook natuurlijk geen echte hoogvlieger. Lossen een paar races, die deed ook wel aardig tegenover hem.
En dat is het dus. Lossen heeft hem vorig jaar op Suzuka gewoon verslagen.
Ja.
En dat is dus inderdaad waarom ik denk, ik weet het niet.
Nee.
Ik denk dat Yuki niet noodzakelijk minder is dan pakweg een Sergio Perez.
Dat denk ik niet. Waarom zou je de een voor de ander wisselen dan?
Nou ja, het enige is omdat hij je eigen kweek is, omdat hij misschien wat minder kost, omdat je Honda tevreden houdt, weet ik het. Dat. Maar ik weet het niet. Ik bedoel, want we weten natuurlijk ook, Red Bull is natuurlijk gewoon een commerciële machine. Ik bedoel, Sergio Perez is natuurlijk ook gewoon commercieel interessant in Latijns- en Zuid-Amerika. Dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus ook dat soort overwegingen spelen gewoon mee bij Red Bull.
Honda gaat weg, hè? Nog maar 1 jaar.
Dat is ook weer waar.
Dat Yuki dus meegaat.
Ja, of dat Yuki meegaat naar
Aston Martin.
Aston Martin, ja.
Dat zou best wel eens kunnen. Zagrijnig is zo slecht presteerd. En dat Yuki vrolijk naar leidt. Ik zou het super tof vinden. Yuki
dus in plaats van Verstappen en Yuki bij Red Bull, Verstappen en Yuki bij Aston Martin. Hey.
Yuki is volgens mij, wat ik altijd begrepen, behoorlijk isolaat van Verstappen altijd.
Ja. Maar de Albon ook toch?
Ja. Huh?
Alexander Albon is geloof ik ook echt
van Max.
Van Max Verstappen.
Ja, ik heb wel eens een keertje een YouTube filmpje over gezien hoe die.
Het is ook tijdens Abu Dhabi 21, toch? Degene die je over de radio hoort schreeuwen.
Dat was gewoon Giampiero Lambiasi.
Dat is Alexander Albon.
Nee. Ja, Lambiasi heeft zelf gezegd dat hij dat was.
Ja, één van hen. Maar je hoort nog een stem en dat is Alexander Albon.
Nou, dat weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval dat de stem waarvan men. Dat was Lambiasi.
Ja, maar er was nog een stem. Maar goed, hoe dan? Okay. Maakt niet uit. We gaan door.
Ik wil ook wel stemmen. Haas. Die verbetert qua racepace en tactiek. Hij komt net tekort in de top 10.
Ja, nee, ik wil wat eerder natuurlijk al over Ferrari. Die hebben gewoon stappen voorwaarts gezet. En het is met Haas ook zo. Ik bedoel, Haas. Nou, uiteraard niet. Maar ik bedoel, ook tactisch, dan moet je wel. Dat kun je niet en op één kopiëren. Dus ik bedoel, ik vind ook dat ze de tactisch gewoon beter bij zitten dit jaar. Het is allemaal net wat logischer. Het is allemaal net wat. Weet je, wat ik zeg, we hebben in het verleden wel eens Hülkenberg gezien dat hij opeens op een 5-stop-strategie zat. En dat ze dan dachten dat ze daarmee hem naar voren konden werken. En dat is gewoon niet meer zo. En ik heb ook wel het idee, Hülkenberg is nog steeds wel gewoon net de betere van de twee. Maar ik heb ook wel het idee dat Hülkenberg en Magnussen elkaar wel een beetje scherp houden. Misschien als er dan nu inderdaad wat meer mee te werken valt, dan heb je denk ik aan die twee wel een goeie. Alleen ja, toevallig deze keer kwamen ze dan net tekort voor de punten. Maar omdat die top 10 zo dichtgehamerd zit, met uitzondering van Stroll dan, is het heel... er zijn heel weinig kansen om punten te scoren, denk ik, dit seizoen. Je ziet het, Williams staat nog op 0, Alpine staat nog op 0, Sauber staat nog op 0. De enige die wat hebben gesprokkeld zijn op dit moment AlphaTauri en Haas. En ik denk dat dat aan het einde van de rit nog best wel veel waard zou kunnen zijn.
Ja, dat komt door die DNF van Max en dat ja. Lance Stroll.
En dat Stroll af en toe eruit valt. Ja, precies, ja. Maar okay, dat is het. Dus het is echt die laatste paar plekjes, die laatste paar puntjes. Dat is waar het scherp om gaat.
Maar Gunther Steiner, die zei dat Hülkenberg kan naar een topteam.
Dat alles kan, natuurlijk.
Of die precies een topteam in de Formule 1 bedoelde, dat weet ik niet. Maar een topteam, dat kon niet.
Dat
hij vindt daar goed genoeg voor. Nou, ik moet eerlijk zeggen, op zaterdag vind ik het wel goed hoor, vaak. Kwalificatie is gewoon echt heel goed. Maar ook dat weer, afgemeten met Magnussen. Kijk, ga je nou in een topteam rijden, word je afgemeten tegen Alonso of tegen Norris of tegen Verstappen. Dan is het net even anders. Hè? En dan zeggen ze ineens, nou, die gozer kan ook niet goed kwalificeren. Er zit wel een niveauverschil.
Wat is dat jaar dat hij bij Renault zat hij toen niet naast Ricciardo?
Nou, weet je, Kevin Magnussen, die heeft ook heel lang...
Hülkenberg
heeft natuurlijk ook heel lang naast Perez gereden en was gewoon de mindere coureur. Hè, ja, over die jaren. Niet Nico Hülkenberg denken dat hij wel eventjes in een topteam kan rijden. Nee, want dat kan hij helemaal niet.
Maar er was dat jaar waarbij toen Ricciardo, eigenlijk voordat hij naar McLaren ging, had hij een heel goed jaar bij Renault. En ik vraag me of ik uit mijn hoofd, was dat het jaar dat hij ook dat Hülkenberg ernaast zat? Ik ben dat nu even heel snel aan het opzoeken. Maar
ik moet wel zeggen, ik was in Hockenheim 2019 toen. En toen had Hülkenberg de gouden kans om derde te worden. En toen ging hij, reed hij tegen de tribune op een recht stuk aan.
Ja, precies. Ja, in Hockenheim.
Ja. Dat is een Hülkenbergje. Weet je, nooit dat podium. En hij heeft die kansen wel gehad. En ook in die jaren dat hij naast Perez reed bij Force India. Ja. Voor mij heeft Perez in die jaren iets van 4-5 podia gepakt. En hij 0, weet je. Ik bedoel, dat zijn wel allemaal dingen, weet je. Dus dat roepen van hij kan in een topteam. Ja, weet je, je zet het af tegen Kevin Magnussen. Dat is toch wel even wat anders.
Ja, in 2019 reden ze samen bij Renault. Toen was Ricciardo scoorde gewoon 2 keer zoveel punten.
Kevin Magnussen is gewoon ook niet zo heel erg goed. Kevin Magnussen is gewoon een matige coureur. Voor Formule 1 begrippen.
Nou ja, ik wil zeggen, dat is hij niet natuurlijk. Maar Magnussen is vooral heel snel over één rondje. Dat is altijd al zo geweest.
Ja.
Het is een hele grillige racer.
En een booster.
Ja,
dat is
dus gewoon een grillige racer. Dat was altijd al zo. Dat komt de constant weer uit. Kevin Magnussen is de type coureur die in zijn eerste race op het podium staat voor McLaren. En vervolgens aan het einde van het seizoen alsnog ontslagen wordt. Dat is Kevin Magnussen in de notendop. Ja.
Leuke vent.
Leuke vent, dat alweer wel. Ja.
Ja.
We hebben het er vaker over, tenminste ik. Jep.
Nou, jij hebt er een gezien, hè, in Parijs, een Alpine.
En, ik hoop dat de luisteraars vaak meedoen. Of als ze een Alpine spotten. Spot de Alpine. En ik was vorige weekend in Parijs. En ik was nog geen 5 minuten in Parijs en ik zag een Alpine. Ik denk, nou, dat wordt bingo. Dus ik iedere 5 minuten een Alpine hier gaan zien.
En dat was de enige van het hele weekend.
ik denk dat ze gewoon de burgemeester van Parijs dacht, hey, we moeten even snel een ding de stad laten
even
rijden.
Even snel zo'n ding voor Lucas. Ja. Lucas is in het dorp.
Ja. Echt. Dus als jullie een Alpine spotten, post hem op Twitter. Volgens mij kunnen ze het niet gewoon weer terugbrengen naar Renault en het dan beter gaan doen? Want het is een drama bij Alpine.
Het is meer gewoon, moeten ze die tent niet gewoon verkopen? Want ik bedoel, het gaat een keer komen dat het grote moederbedrijf Renault Group gaat zeggen van jongens, we stoppen ermee. Ik heb hem niet in het draaiboek gezet, maar wel een vraag van Suus. Die zei van, is het niet een beetje overdreven dat Ocon zo ontzettend happy was met het halen van Q2 in de kwalificatie? Toen dacht ik, ja, enerzijds wel. Aan de andere kant, ze hebben zo weinig om over te juichen. Dus als het dan een keertje mee zit, ja, dan probeer je toch een beetje met z'n allen de schouders eronder. Nou jongens, we hebben het voor elkaar. En dat was natuurlijk gewoon knap, want ik bedoel, de marges zijn wel heel erg dun. Het is inderdaad al een tijdje niet zo lekker. Maar Ocon, ja, in ieder geval van de twee, hij is degene die op dit moment het meest uit dat ding lijkt te halen. Maar het is niet veel, want je wordt nog steeds 16e. En dat is natuurlijk gewoon het drama Alpine op dit moment. Want ja, over een rondje ging het dan wel, maar vervolgens in de race zakten ze binnen no time gewoon helemaal naar achteren. En ze zijn nu veroordeeld tot vechten met Logan Sargeant om de laatste plek. Dat is een beetje wat op neerkomt. En als je ziet hoe op een gegeven moment lieten ze een onboard zien van Pierre Gasly, hoe die uit bochten komt. En dan met al koeien melkend en proberen om dat ding maar recht te houden en nul tractie. En het is echt heel erg. En het zou zomaar wel eens gewoon een Williams seizoen van een paar jaar geleden kunnen worden, waarbij Alpine gewoon geen punten scoort. Want ze zijn op dit moment gewoon de langzaamste volgens mij. Want ik heb bij Sauber, Sauber en Williams, die zitten af en toe wel een beetje in die 10e, 11e, 12e plek hoek. Maar ik heb Alpine eigenlijk nog. Ja, en Alfa Tauri uiteraard, maar die hebben al punten. Maar ik zie het bij Alpine gewoon op dit moment niet. Het is er gewoon niet. En de hele ontwerpafdeling is natuurlijk vertrokken. Dan gaan we het allemaal weer opnieuw proberen met weer nieuwe poppetjes. Ja, ik weet het niet hoor.
Maar je weet het wel.
Nou ja, dat. Ja. Dus Michael Andretti, ik weet niet, maar ik zou eens naar Viri bellen. Want volgens mij ligt er een Formule 1 team op de ene aanbieding daar.
Maar het is zo zonde. Grote Renault. Als ze nou gewoon.
Dat is het.
Het vaker over gehad. Renault heeft natuurlijk ook de trend om zich weer terug te trekken uit de Formule 1. Maar laten ze dan op zijn minst gewoon een goede motor bouwen. En dan dat leveren aan een team. Maar en team en motor is gewoon ruk. Aan de rijders ligt het niet.
Nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Het is gewoon jammer. Kijk, en het punt is ook dat als bij wijze van spreken een Andretti Global dit over zou nemen, dan ben je er ook nog niet zo 1, 2, 3. Hè? Want ik bedoel, ja, dan heb je al faciliteiten. En vervolgens heb je nog steeds een auto die voor een meter gaat. En ga je die dan gewoon helemaal. Hè? Ga je dan nog in 2025 nog maar een jaartje rotzooien? Zodat je dan vervolgens in 26 met een volledig nieuwe auto aan de slag kan?
Of dat zou de benadering kunnen. Als kledingfabrikant stelt Flavio Briatore aan. Ben je de mooiste liveries die er ooit geweest zijn?
Ja.
Ik vind sowieso Flavio Briatore moeten we ergens de scepter zwaaien over een Formule 1 team.
Dat zou leuk zijn.
Daar ben ik altijd heel erg voor. Flavio Briatore is in mijn boek altijd plus 1.
Ja, mij ook. Ja, leuke man. Gewoon leuk. Maar volgens mij topt hij wat met de gezondheid. Volgens mij is die man al tegen de 80 inmiddels. Dus ik denk niet dat we dat ooit nog gaan zien. Maar dat zou wel heel leuk zijn, ja.
It's just the business.
Hij doet nog steeds wel Alonso-manager.
En hij runt nog een paar nachtclubs in Monaco, geloof ik.
Ik denk dat het best leuke clubs zullen zijn.
Een paar jaar geleden hadden ze een item over hem op CNN. Ging Anderson Cooper, die ging bij hem langs in Monaco. En dan reed ze in een Lamborghini convertible, reden ze door Monaco. En dan gingen ze even bij alle nachtclubs langs. Okay. Geweldig wel, echt.
Ja, leuk.
Driatoren in een notendop, ja.
Hij is toch heel veel de paddock ook.
Dat zal vast, ja.
Ah, het ook echt. Dat oude kliekje met de Ecclestone en zo. Dat zijn allemaal vrienden en zo.
Ik zit trouwens even te kijken op Wikipedia. Dat is heel betrouwbaar natuurlijk altijd. Het aantal Formule 1 als Formule 1 engine supplier hadden ze 50 overwinningen tussen 2007 en 2015 met Red Bull.
Mm.
En met Alpine als de eentje in 2021.
Ook al, hè?
Ja, dat kon al rijden.
Maar dus als motorleverancier.
Ja, maar ook gewoon als fabrikant. Ik bedoel, zijn de eerste die ooit met de turbo's kwamen in eind jaren 70. Die is al winning.
In de jaren 80 met Prost een wereldtitel net misgelopen.
Net misgelopen, inderdaad. Het is een geweldig groot. Nou, Alonso natuurlijk twee titels. Het is een geweldig.
En vervolgens in de jaren 90.
Grote naam.
En de jaren 90 natuurlijk. Toen ze met Mansell en met Prost en met Schumacher.
Nee, maar ik bedoel, laatste jaren. Het is al jaren.
Ja.
Sinds Vettel, ja.
Dus wat Jeroen Dijman dan zegt. Ja,
ze hebben die hybride motoren nooit onder controle gehad.
Nee, moet je gaan zeggen, ja, ook naar het hoofdkantoor. Moet gaan zeggen,
kijk, het hoofdkantoor gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon een hele simpele calculatie maken. Kosten, van wat ik wil zeggen, er gaat best nog wel een hoop geld in natuurlijk. Kijk, dan heb je natuurlijk sponsor, met zo'n BWT, die waterboer van de waterputten in Oeganda, die betaalt natuurlijk nog wel wat. Maar het is natuurlijk wel zo dat je uiteindelijk af gaat vragen, is dit nog een marketinguiting die de investering waard is? Of inderdaad zet je het gewoon in de etalage en verkoop je het voor een paar honderd miljoen euro. Omdat nu al die franchises in Formule 1 natuurlijk een hoop waard zijn. Verkoop je het door aan de hoogste bieder. Bijvoorbeeld een Andretti. Ja, dat zou natuurlijk best kunnen. Maar goed, dat is allemaal speculeren. Dus we moeten afwachten. Maar voorlopig is het huilen bij Alpine.
Even kijken, ik zit hier even te googlen. Ik zie hier Alpine sold 4.328 auto's vorig jaar. Goed, dat zegt Google mee.
Nou ja, en Google heeft altijd gelijk. Wat zegt Alta Vista?
Ja, maar, ja, goed.
Ja. Anywho.
Williams.
Ja. Ja, die gaan nu naar China met een paar met duct tape aan elkaar geplakte auto's. Want ja, ze hebben geen reservechassis. Ze hebben wel 2 of 3 auto's in de afgelopen paar dagen afgeschreven. Ja. Dus ja, dat wordt nog zeuren. Want er komt pas per Miami, geloof ik, een reservechassis beschikbaar. Het schijnt overigens wel dat die crash van Albon, dat valt in ieder geval wel mee qua wat betreft schade aan het chassis. Natuurlijk wel een hoop van onderdeelschade, maar in ieder geval het chassis schijnt nog heel te zijn. Maar ja, het is wel een hoop schade de laatste tijd.
Zaterdag natuurlijk Sargeant.
Ja, nou ook wat dat inderdaad. Gewoon fout.
Sargeant.
Ja, nee, ja, dat was FP3, hè? Of was het FP1? Nee, het was FP1. Het was op vrijdag al. Ja. Ja, nee, we gewoon fout. Gewoon onderstuurde gewoon bij het uitkomen van de SS. En ja, wat is het? Volgens mij is dat Dunlop, geloof ik. Als je daar helemaal die lange linker draaier.
En in het race weer, hè?
En als je dan naar beneden, als je dan naar buiten glijdt, ja, dan moet je even van je gas af. Ja. Het mooiste was natuurlijk dat geweldige Twitter-filmpje wat de ronde deed. Dat iemand zei van ja, maar het is onderstuur, dus dat is niet de schuld van Logan Sargeant. En toen dacht ik van ja. Gelukkig was uiteindelijk Heinz Harald Frentzen de reden die het quote tweette en het even uit ging leggen hoe dat werkt aan de DTS, aan de Drive to Survive generatie. Nee, maar het is gewoon klassiek Logan Sargeant. We hebben het hier natuurlijk eens eerder over gehad. Als die onder druk staat, als het niet lekker in zijn kop zit, dan gaat hij gekke dingen doen. Nou ja, dat was nu weer het geval.
Hij ging wel mooi achteruit.
Ja, dat was tijdens de race.
Het gekke is, in de race begon hij uiteindelijk best wel aardig. Want zijn eerste stint was best goed. Toen zat hij geloof ik een tijdje 12e, 13e. Elfde zelfs. En daarna zakte hij helemaal weg. Toen hij naar de harde band ging, toen zat er geen enkele gang meer in dat ding. En uiteindelijk wist hij geloof ik 16 of 17e geworden. Dus.
Nee, maar die bocht, kijk, er ging ook een Ferrari af in die bocht, geloof ik.
En
maar
Perez had een moment. Maar Leclerc had een moment.
Maar je hebt een moment. Maar Sargeant parkeert hem gewoon vol in de grindbak. Ja. Dat is niet een momentje. Dat is gewoon, ik zit even te slapen te zondagochtend.
Nou, het is gewoon heel oneerlijk.
Mega onheerlijk. Daar kan je niets aan doen.
Het is gewoon heel oneerlijk, dat dat circuit niet even met hem mee beweegt.
Oei.
Maar goed, hoe dan ook. China, dat wordt met geknepen billen proberen geen schade te rijden. En dan hopen we regen vanaf Miami. Ja, hopen vanaf Miami dat ze dan in ieder geval hebben ze weer een extra auto.
Remco Hadders heeft een vraag gesteld.
Ja, Remco Hadders, dat is ook een hele trouwe luisteraar van onze Green 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 podcast. En die vraagt, welke pitstops zijn beter? Die van Sauber of die van ECR? Ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag, want dat is wel heel moeilijk. Nou moet ik wel zeggen dat Sauber, volgens mij deze keer ging het best wel aardig. Voor mij stuurde ze Bottas zelfs binnen 4 seconden de pit uit. Ja, dus dat is, dat is in ieder geval vooruitgang ten opzichte van Melbourne. Maar ja, zowel Sauber als ECR, die hebben allebei nog wel wat werk te doen als het gaat om het trainen van de pitstops. Want ook inderdaad bij Team Verenus 4 gaat het niet altijd goed. Het is wel een zwaktepunt. Want Bottas heeft best nog wel wat tempo in die. Had af en toe best nog wel wat tempo uit die auto. Maar ze hebben nu al een aantal wedstrijden gehad waarbij ze gewoon door naar te trage pitstops gewoon hun eigen race omzeep.
Het ook wel een beetje amateuristisch noemen het hier, hè? Nou, het is wel heel erg trainbaar, hè?
Het is overduidelijk een team dat in transitie is. Waarbij de vorige eigenaar al vertrokken is. En de nieuwe eigenaar is er nog niet helemaal. En dus, wie runt de tent nou eigenlijk? Want Vasseur is natuurlijk ook weg. Ik krijg toch een beetje het idee dat het een beetje een verloren een schip zonder kapitein is momenteel.
Ja, maar Bottas neemt zulke leuke filmpjes op, hè?
Ja, en Carlos Sainz gaat never, ever, ever daar tegen. Nee, daar geloof ik echt helemaal niks van. Nee,
joh.
Maar goed, nee. Daar geloof ik dus ook echt niks van. En dan kunnen de vrienden uit Ingolstadt er de 30 keer de scepter overnemen. Maar ook dat gaat dan weer tijd op zich nemen. Dus nee, ik denk inderdaad niet. Ik denk dat de Science Audi verhalen, dat is volgens mij wel gewoon klaar.
Yep. Dan gaan we naar China kijken. De vooruitblik op de Grand Prix van China, Shanghai, 21 april. Dat is bijna natuurlijk. En de eerste editie was in 2019.
Nee, dit is de eerste editie sinds 2019.
Sorry, eerste editie sinds 2019. Geen baseline data. Wat is baseline data?
Nou, het punt is natuurlijk dat die teams die gaan altijd op vrijdagochtend. Dan gaan ze kijken naar wat ze vorig jaar hebben gedaan. Dan hebben ze een setup van, dit werkte ongeveer vorig jaar. En dan gaan we dat nu maar eens op die auto zetten en gaan we kijken of dat werkt. En dat is natuurlijk ook, net als met dat ze natuurlijk al in de sim hebben ze dat natuurlijk ook allemaal al voorbereid en zo. Maar deze keer, kijk, ze hebben in 2019 voor het laatst hier gereden met Formule 1 wagen. Dus met de huidige generatie wagens hebben ze nog niet op deze baan gereden. Ja, misschien wel op de sim, maar in realiteit nog niet. Dus dat wordt nog wel interessant. Ik denk die eerste training, want ze hebben maar één vrije training, hè, want het is ook een sprintweekend. Dus die eerste vrije training wordt nog wel interessant om te kijken of al die data die ze inderdaad uit de sim hebben getrokken, of dat dan dus ook daadwerkelijk zich vertaalt naar het circuit. Dus dat is wat ik daarmee bedoelde. Want ja, het punt is natuurlijk, de Chinese Grand Prix werd natuurlijk afgelast omdat COVID daar natuurlijk destijds, ja, dat begon eigenlijk daar. Ja. En daarna zijn we al 3-4 jaar niet meer terug geweest. Dus het is even geleden dat we in Shanghai waren.
Sprintrace, inderdaad, wat je al zei, 5 uur in de ochtend. Dat is de 20ste.
Ja, ik ga er niet voor opstaan.
Ja, ik wel. Weet niet
meer. Jij wel?
Ja, ik ga er wel voor opstaan, ja. Ja, dat heb ik wel besloten. Die sprintrace, die kwalificatie, die ga ik missen. Want ik ben zaterdag de 20ste de hele dag de deur uit. Maar ik ben die sprintrace ga ik wel zien, ja.
Oké.
Nou, je bent een betere man dan ik.
Maar
dit
is gewoon, dan ga ik van 5 tot 6 staat hier. Nou, volgens mij is een sprint maar een half uurtje.
Ja.
Dus als hij om 5 uur begint, is hij om 5:30 aflopen. En dan ga ik daarna gewoon weer even lekker verder slapen, hoor.
Ja, ik niet. Ik geloof het wel. Ik sla me over. Maar gelukkig is de race is om 9 uur, geloof ik. Dus dat is allemaal weer iets beter te behappen.
Ja, nee, dat is prima tijd, toch?
Zhu wordt de eerste Chinese coureur ooit die voor thuispubliek race.
Ja, maar volgens mij is Zhu ook de eerste coureur in de Formule 1 uit China, toch?
Nou ja, ze hebben ooit natuurlijk het enige, want de pedanten die gaan nu roepen, ja, maar wat moeten we dan hebben met Ma Qinghua, die we ooit nog hebben gehad. Want die heeft namelijk ooit toen in die periode dat je geloof ik op vrijdag een derde auto in mocht zetten tijdens de vrije training in 2006. Nee, dan ben je technisch geen Formule 1 coureur, want EJ Viso is ook geen Formule 1 coureur en Fabio Laimer ook niet. En die heeft destijds geloof ik een keer in Shanghai en FP1 gereden. Maar Zhu gaat nu, en dat is natuurlijk voor de Chinezen wel leuk, hè, want ze hebben natuurlijk al sinds best wel lang een Grand Prix. En nu hebben ze ook eindelijk een eigen coureur uit hun eigen thuisland waar ze voor kunnen juichen.
Maar hoe moet je nou juichen voor die jongen? Ik heb vroeger ook nooit gejuicht voor Guido van der Garde.
Jij hebt nooit gejogen.
Ja, nee. Gejogen wou ik zeggen. Inderdaad. Nee, maar ik bedoel, het is zo matig wat Zhu doet.
Ja,
de afgelopen 13 races is Bottas 12 keer in kwalificatie sneller geweest. En we hebben het niet over de Bottas vanuit zijn Mercedes tijd. We hebben het echt wel over een Bottas die
lieve jongen, heel is. Ik ken ook mensen die, en dan vooral wat jongere kijkers en jongere fans, die helemaal idolaat zijn van Logan Sargeant. En jij en ik kijken daarnaar en denken, waarom in hemelsnaam?
Ja, ik begrijp dat nooit. Waarom zou je
maar er zijn hele volkstammen. Er zijn hele volkstammen in China. Die vinden Zhu hartstikke leuk. En die volgen hem allemaal op Instagram. Want schijnbaar zit hij op Instagram. En post hij daar ook dingen.
Zhu.
Schijnbaar.
Ik vind het echt een hele niet zeggende jongen.
Nee, dat vind ik dus ook. Daar gaat niks van hem uit. Maar nogmaals, het is wel een Chinees. En hij is hartstikke populair in China. En hij mag nu voor zijn eigen thuispubliek racen. Het is voor die jongen hartstikke leuk. Ja. En ik ben wel benieuwd zeg maar wat je dan... Want dat is, daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar wat ik altijd een van de hoogtepunten van Suzuka vind. Dat zijn die fans.
Ja, dat zijn de beste Formule 1 fans.
Kijk, je hebt natuurlijk de baan is geweldig. Weet je, Suzuka is een mooie baan, maar dan tussen de sessies, dan heb je altijd, tussen Q1 en Q2, dan gaan ze altijd even van die plakbeeldjes, van die b-roll van de fans langs de baan. En de een is nog gekker en gestoorder dan de andere.
Ja, maar
en
het is
heerlijk om naar te kijken. En ze zijn zo enthousiast. En nou, ik vraag me af of je dat nu dan ook met Zhu gaat krijgen in China.
Daar heb ik geen idee van. Ik ken het Chinese publiek niet zo goed. Maar dat is me de eerste paar jaren nooit zo heel erg opgevallen. Want ik moet wel zeggen dat we hebben natuurlijk... natuurlijk juichen ze voor Tsunoda. Maar in principe juichen Japanse fans voor alle coureurs. Hè?
Ja,
alle coureurs zijn helden. En alle coureurs die staan bij hun op een voetstuk. Dus zal niemand uitgejoeld worden of zo. Dat soort dingen. In China het is al een paar jaar geleden. Ik heb er nooit heel erg op gelet. Maar volgens mij zijn ze niet zo heel erg... Nee, volgens mij is het niet zo heel erg uitbundig als het gaat om Formule 1 en om Formule 1 racers. Dat weet ik.
Dat is me heel erg
opgevallen. Maar Japan is echt het schoolvoorbeeld van dat je echt de pure Formule 1 fans. Want die vinden het heel leuk als Yuki scoort. Maar vooral vinden ze het leuk dat Formule 1 daar is. Weet je, op hun mooie Suzuka, waar ze natuurlijk super trots op zijn.
Nou, dat is ook zo. En dan komen we nog op een ander heikelpunt aan. Want ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik vind Shanghai eigenlijk gewoon een klap aan.
Ik vind het niet heel slecht.
Nee, maar. De omgeving is... straalt niks uit, hè? Dat hele complex niet. Het straalt echt niks uit.
De layout is niet zo slecht. Je kan ook echt met deze auto's wel racen.
Ja, dat ben ik al met je eens. Het is een goede layout. Je kunt vooral met dat lange rechte stuk en zo. En dan die hairpin. Je kunt er goed racen. Maar het ligt uiteindelijk wel gewoon een beetje in zo'n zeg maar... Maar aan de andere kant, het is China. Dus het zou best kunnen dat het inmiddels helemaal volgebouwd is daaromheen. In 5 jaar tijd.
Ja, dat zijn er wel.
Wat is het omgekeerde van een backdrop? Front drop?
Een frontback.
De inner drop, de paddock is hartstikke mooi met Chinese tuin en dergelijke.
Ja, ben ik met je eens. Dat is zo. Ja, dat is ook zo. En ze hebben natuurlijk ook dat enorme ding wat over het rechte stuk gaat. Met dat pitgebouw of zo.
En ik vind die eerste bocht altijd heel bijzonder. Die blijft doordraaien.
Die
draait echt 7 rondjes, geloof ik, draaien daar.
Een soort parkeergarage.
Ja, maar het is een soort betonmolen is het.
Het is ook altijd, het heeft ook altijd een beetje dat Chinese smoklucht eroverheen hangen en zo. Want dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook. Want het is in de buurt van Shanghai. Dus het ziet altijd een beetje grauw uit. Ik heb niet heel veel warme gevoelens voor Shanghai.
Ik vind het leuk dat voor het eerst in 5 jaar dat ik weer zo'n circuit heb die gewoon weer. Het voelt een beetje alsof die nieuw is op de kalender. Dus dat vind ik wel een beetje leuk. Ja. Met deze auto's hebben we er ook nooit gereden. Ik heb het idee, nogmaals, dat ik denk dat ze met deze auto's wel aardig kunnen racen op dit circuit.
En als we hier regen hebben, ik weet nog, Max Verstappen.
En dat kan zomaar
in op een gegeven moment de 40 auto's ingehaald toen.
Hoeveel?
40.
40?
Ja.
Wow, dat was een mooie
eerste,
tijd.
De eerste ronde.
40 verschillende auto's.
40 auto's in één ronde.
Het kan een mooie Grand Prix worden als het regent.
Nee, daar ben ik met je. Nou, ik bedoel, dit was toch ook die Grand Prix waar Hamilton toen ooit bij het inrijden van de pitstraat zich verremde en vervolgens in de banden.
In 2007.
En daardoor verloor hij vervolgens ook de wereldtitel, volgens mij. Was dat niet zo?
Of een lastige pitstraat daar. Die gaat aan het einde van, je hebt de hairpin en dan ga je rechtdoor.
Ja, precies, ja. En dat was voor mij ook in de regen. Dus we hebben hier natuurlijk ook gewoon een aantal races gehad. En dit was natuurlijk ook waar die baan waar Sebastian Buemi gewoon alle twee zijn voorwielen zo eraf zou stuiten. Bij het aanremmen van die hairpin. Ja.
Nou, in ieder geval, we hebben
dat gifje is ook hier.
Nog leuke dingen gezien in China. Toch?
Ja. Ja, hartstikke leuk.
Daarom.
Maar ik ga nog steeds niet opstaan voor de sprintrace.
Klopt. Sprintrace 20e om 5 uur in de morgen. En de race is om 21 april om 9 uur in de ochtend.
We hebben nu 4 afleveringen gedaan van dit seizoen. We zitten 5 alweer. Vierde race was het, ja. Maar we hebben die hele naam V-Carb hebben we nog nooit genoemd, volgens mij wel. V-Carb. Ik hoor het ook eigenlijk nooit op de feest. Ze zeggen het ook nooit.
Je bedoelt Minardi?
Ja, de nieuwe AlphaTauri naam. V-Carb.
Nee, ze zeggen hier altijd RB.
Ja, maar voorbij zeggen ze bij Viaplay zeggen ze het ook nooit. V-Carb of zo.
Ik kijk nooit naar Viaplay Nederland.
Ik heb trouwens nog een vraagje. Ik heb in het begin heel weinig over MotoGP gehad. Maar nu we toch... Ik doe even de volgorde helemaal verkeerd. Maar Jeroen Scholten, China, Macau, is dat toch in China?
Dat was Macau is in China.
Ja, was toch GP, MotoGP was dat onlangs?
De MotoGP is er nooit daar geweest, man.
Nee, maar wat was er dan laatst? Ik had het doorgestuurd. Er is een soort
motor. Je hebt wel motorraces op Macau.
Maar ik vind Macau zo gaaf. Maar daar kunnen we natuurlijk geen Formule 1 rijden. Hè?
Maar het is net
nou ja, je kunt het proberen. Vooral daar hebben ze ook een hairpin.
Klopt,
en dan moet je wel steken, denk ik.
Maar het is net als met autosport. Ik kijk Formule 1 en ik kijk Formule 2 en Formule 3. Ik kijk ook, met motorsport is hetzelfde. Ik kijk MotoGP, Moto 2, Moto 3. Maar de rest volg ik niet.
Nee, dat snap ik. Maar
daar heb ik allemaal geen tijd voor.
Even over het circuit Macau. Ik zou dat wel gaaf vinden om daar Formule 1 te zien, hoor.
Ja, maar dat gaat echt never nooit.
Nee, moet je kijken, maar dat kan helemaal niet met die brede auto.
Nee, dat kan niet. Nee. Joh, het is met de Formule 3 eigenlijk al niet te doen. Dus wel een mooie wedstrijd trouwens ieder jaar. Want ik probeer hem altijd wel mee te pakken, de Formule 3 race op elkaar. Maar het is eigenlijk een wonder dat die baan nog steeds bestaat in anno 2024. Sophia Flörs heeft zichzelf een keer bijna doodgereden daar een paar jaar terug.
Dat was heftig, ja.
Dat was, ik wil, het is natuurlijk gewoon een, net als Monaco in principe, het is echt een belachelijke baan.
Ja.
Qua veiligheid. Maar
Verschoor heeft er gewonnen.
Historie, ja. Verschoor heeft er gewonnen, ja, precies.
Bol, volgende Grand Prix, dus China. Heren, dank jullie wel weer.
Nou, we hebben nog wel aanstaande zondag op mijn verjaardag is de MotoGP van Amerika op Kota. Hè? Dus Kota. Het favoriete circuit van Jeroen Demmendaal. Dus daar moet je wel allemaal even naar kijken natuurlijk.
Nou, ik denk dat ik oversla.
Hey, je gaat er meteen wat dat je niet vergeet te vragen.
Jeroen, Rob de Voogd, dankjewel voor het lachen.
Eindelijk iemand die gelachen heeft om ons.
Onze eerste studiogast in 8 jaar. Jeroen, nou, daar dankjewel.
Heb je zijn gelach opgenomen? Zodat we een cat laughter hebben voor volgende aflevering.
Ja. Dupliceren. Dank jullie wel weer, tot de volgende.
Yo.
Hoi, de bril van Allard. Wat gaan we nou doen met de bril
dankjewel,
van Allard?
Dankjewel, bril van Allard. Ja, die gaat...
Misschien moet je die even naar hem toe FedExen.
Is er een veiling site voor spullen van bekende Nederlanders?
Hoe zeggen we tot ziens in het Chinees? Ni hao.
Ja, Kailan. Ik heb echt geen idee.
Tot ziens.
Tot ziens.
Maar we hebben heel weinig luisteraars in China trouwens.